Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Ja, de volgende dag werd ik wakker en wist ik eigenlijk bijna niks meer van die dag. En toen had ik wel zoiets van, ja, dit was de bruiloft van mijn zus. En ik weet gewoon bijna niet eens meer wat er gebeurd is 's avonds.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag is mijn gast Tessa Voorn. Tessa, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Heel fijn dat ik hier mag zijn.
En wat ik fantastisch vind om er gelijk met de deur in huis te vallen. Je bent 26, je bent 7 maanden gestopt met alcohol en drugs.
Ja.
Eigenlijk op eigen bevindingen, zonder eigenlijk heel veel hulp. En nou, dat vind ik fantastisch om te horen, want er zijn natuurlijk heel veel mensen van jouw leeftijd die daar heel anders over denken.
Ja, ja, klopt. Zeker.
En die kom je waarschijnlijk ook veel tegen in jouw leven en het uitgaan. Nou, we weten allemaal, gebruiken en drank is natuurlijk al heel lang normaal, maar gebruiken van harddrugs is eigenlijk ook genormaliseerd.
Ja, zeker.
Toch even terug om te in jouw verhaal in te springen. Wanneer was nou het moment dat jij dacht van, ja, maar dit is niet meer oké wat ik aan het doen ben? Hoe zag jouw leven er toen uit?
Ik heb sowieso wel meerdere momenten gehad dat ik echt dacht van, dit kan niet meer. Maar ik zocht altijd wel weer een reden om het toch weer te doen. Maar ik denk dat het dieptepunt was zo'n 3 jaar geleden. Mm. Toen was de bruiloft van mijn zus. En dat was natuurlijk een prachtige dag, hier ook in de buurt trouwens. De zon scheen, het was heel gezellig en heel veel drank natuurlijk aanwezig. En ja, iedereen pakte gewoon een wijntje, af en toe een glas. En ik ging van wijntje naar wijntje naar wijntje naar fles. En ik was denk ik om 3-4 uur 's middags al best wel dronken.
Straalbezopen.
Ja, best wel dronken, ja. Ja, okay. Ja. En echt ook wel dat mijn vader tegen me moest zeggen van, Tess, je moet stoppen met drinken, want het is niet meer leuk. Maar goed, ja, ik had dat zelf niet zo door. Ik dacht, wat zeur je nou?
En
ik dacht,
werd jouw gedrag dan ook anders als iemand zegt, het is niet meer leuk? Wat bedoelen ze daarmee? Hoe zag dat eruit?
Nou, ik werd niet agressief of iets of zo. Maar ik kwam natuurlijk niet meer uit mijn woorden. Hè, dubbele tong, struikelen over mijn woorden. Het was niet meer gezellig. En zo'n dag moet natuurlijk voor mijn zus, hè, voor mijn familie ook helemaal fantastisch zijn. En voor mij ook. Maar dat was het niet echt. Ik denk dat ik het heel erg zag ook alweer als een dag om te drinken. Hè, in gezelligheid, zoals ik het eigenlijk heel vaak zag.
Ja.
Maar ik kende mijn grens gewoon niet. Nee. En daar ging ik gewoon helemaal overheen. En de volgende dag werd ik wakker en wist ik eigenlijk bijna niks meer van die dag. En toen had ik wel zoiets van, ja, dit was de bruiloft van mijn zus. En ik weet gewoon bijna niet eens meer wat er gebeurd is 's avonds. Vanaf een uurtje of 3.
Pijnlijk eigenlijk, hè?
Dat is heel pijnlijk, ja. Ja, dus ik heb daar haar ook wel echt pijn mee gedaan. En mijn familie. En in die end natuurlijk ook mezelf.
Ja.
Dus toen dacht ik wel van, dit moet anders. Alleen, ik ging het toch niet echt anders doen. Ik ben een tijdje wel wat minder gaan drinken.
Ja.
Dat wel, omdat ik wel zoiets had van, misschien kan ik proberen om mezelf in de hand te houden. Dat dacht ik dan.
Ja.
Dus dan ging het weer 2-3 maanden ging het goed. En dan ging het weer echt goed fout. En dat bleef zich herhalen. Dus ik heb wel echt meerdere momenten gehad. Dus eigenlijk waarop ik dacht van, het is wel klaar.
Je kan geen maat houden. Je zegt het zelf al. Dus je ging echt veel te ver.
Ja.
Met echte blackouts. Dus dat je ook niet meer weet wat er dan gebeurd was. En je ging echt wel door tot het licht uit was, zeg maar. Van binnen en van buiten.
Ja, ik deed sowieso overal het licht uit. Ook in de kroeg. Ja. Als ik met mijn vriendinnen uitging, dan gingen zij om 1 uurtje of 3 of zo naar huis.
Ja.
En ik wachtte echt tot het laatste nummer. Ik ging niet eerder naar huis. Want het feest kon niet, dat kon niet klaar zijn als ik... dat ging niet. Dus ik was er altijd totdat het licht uitging.
Ja. Ja. Maar dan ook onder invloed van drank.
Altijd.
En later kwamen er ook drugs bij?
Ja, klopt. Ja, ik denk dat ik begonnen ben met drinken toen ik een jaar of 15, 16 was. En ja, ik zie sowieso ook wel heel erg om me heen dat iets vrij normaals is. Hè? Ja. Want iedereen op examenreis, zuipen. En we noemen het coma zuipen. Dat is dan grappig. als je dan op vakantie gaat naar Albufeira of naar Lloret de Mar en coma zuipen. Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dat is helemaal niet grappig. Maar goed, ja, zo begint dat natuurlijk al. En dan...
en toch wat jij zegt, hè, dat is... ja, het woord normaal is natuurlijk geheel niet op zijn plek. Maar wij als de mensen en ook ouders en jongeren zelf...
ja.
En ik ben niet, ik zit hier niet als een priester... maar gewoon als we er met volle verstand en bewustzijn naar kijken...
ja.
Is het wel eigenlijk abnormaal... dat
tuurlijk.
Coma suipen en helemaal door het gaan. En elke dag dan, hè?
Ja, dat is niet normaal, hè? Nee. Dat begint inderdaad al om 12 uur 's ochtends. En dat eindigt dan een keer om 6 uur 's ochtends. En dan is dat heel even slapen op het strand. En dan huppakee weer door.
Ja, het is ook echt suipen. Het is niet gezellige feestje en een paar drankjes. Het is echt suipen.
Nee, dat is het niet. Nee, maar ik denk dus dat daar begint het al. En men wordt dus ook aangeleerd eigenlijk om... iets te vieren, hè, met drank. Ja. Je hebt je diploma gehaald, je gaat op examenreis. Wat ga je daar doen? Je gaat niet uitrusten of een dagje naar de sauna of zo. Nee, je gaat jezelf de coma inzuipen. Ja. Dus dat is de manier waarop je dingen leert te vieren.
Ja.
Dat is natuurlijk sowieso eigenlijk al gestoord, vind ik. Ja, dus dat ging ik ook een beetje doen.
Ja.
En toen was ik 18 en ik zat precies in die grens van alcohol, dat het eerst was 16 en toen werd het 18.
Oh ja.
En ik was toen bijna 16. Dus toen dacht ik ook, mag drinken. En toen ging de alcoholgrens naar 18.
Mm.
En dat vond ik heel stom natuurlijk. Want ik had echt zoiets van, ja hallo, wat flikken jullie me nou? Ik mag eindelijk ook uit mijn dak. En nu mag ik alsnog niet. Maar goed, ik denk juist dat ik daardoor ook zoiets had van, oh, het mag niet. Dus... ja. Ja, ik vond dat ook wel iets... dat had wel iets stiekems, iets spannends of zo.
Ja, maar ik wou zeggen, houden mensen zich daar nou aan als dat... of nee?
Dus nee, niemand houdt zich daar aan,
denk ik.
Wist
het antwoord wel natuurlijk. Maar niemand, nee, natuurlijk niet.
Nee, natuurlijk niet. Nee. Want dan vraag je het wel aan de broer van die of van je neef... of aan iemand anders, weet ik veel. Je komt er wel aan, toch? Dat is zo easy.
Ik weet het. Ik ging hier, als je hier naar beneden loopt, dan is hier de supermarkt verderop.
Ja.
En er stonden een tijdje geleden van jongens, nou echt, ik denk een jaar of 15, 16.
Ja.
En misschien wel jonger. En die vroegen aan mij, meneer, wilt u voor ons bier halen en zo? Ik zeg, nou, je hebt net de verkeerde te pakken.
Ah, die hadden dat gewoon niet in de gaten.
Ik zeg,
natuurlijk.
Ik maak een podcast over misbruik van middelen en nee, natuurlijk wisten ze dat
ja, niet. Nee.
Maar dat gebeurt natuurlijk. Je vraagt aan iemand anders. Je kan overal aankomen.
Maar het feit dat ze het vragen laat ook zien hoe makkelijk het dus is, hè?
Ja.
Want dus schijnbaar zouden heel veel andere mensen, blijkbaar doen heel veel andere mensen dat wel.
Nou, precies. En die zien er ook geen kwaad in. En nou ja, weet je. Maar wat jij zegt, het suipen is toch wel van een heel andere categorie. Daar kwam jij dus ook in terecht.
Ja.
Ja, en als iedereen het om jou heen ook doet, dan is het normaal. Hè?
Het is heel normaal, ja. Precies. Voor je gevoel is het heel normaal.
Ja.
Want je spiegelt je, zeker op die leeftijd, aan leeftijdsgenoten. De meeste kinderen, of ja, kinderen vind ik het, zo noem ik het eigenlijk. Ja. Die doen dat allemaal. Mm. Dus ja, jij gaat dat ook doen.
Ja.
En natuurlijk heeft alcohol op dat moment een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik denk een soort verbindende factor met je leeftijdsgenoten en weet ik het wat. Ja, dus dat sluipt er gewoon zo in.
Ja,
en dan ga je stappen en dan gaat dat natuurlijk zo door. Dan kom je in je studententijd.
Nou ja.
Ja, wat doe je in je studententijd?
Zuipen.
Ja, dus dan heb je al een paar jaar achter de rug waarin je dit normaal bent gaan vinden.
Ja.
Ja, nou, ga dan maar eens anders doen.
Ik zit, as we speak, te denken over het woord normaal. Hè? Wat een heel bijzonder woord is. Maar eigenlijk is normaal niet, betekent niet gezond. Maar normaal is wat de rest dus ook allemaal doet. Dus een normalisering van...
Ja.
Hè, dus inderdaad, als iedereen, en iedereen is wat zwart-wit. Maar als heel veel mensen gebruiken of drinken, is dat normaal. Heeft niks te maken met bewustzijn of gezondheid.
Nee, zeker niet. Nee. Volgens mij komt het ook letterlijk van de norm.
Ja,
nou, dus wat zijn we aan het doen met z'n allen? Ja.
Precies. Ja. Nou, dus zo ging het bij jou ook.
Ja.
En je zegt wel van, ik hoor je wel een beetje zeggen tussen de regels door van, ik merkte wel gelijk dat maat houden en van nu is het genoeg, dat zat er bij jou niet zo in.
Nee, dat zat er inderdaad bij mij niet in. Toen ik heel jong was, ik denk een jaar of 16, 17, toen had ik daar nog niet zo heel erg last van. Maar dat was ook omdat mijn moeder die had de regel dat ik alleen om het weekend 1 avond in het weekend weg mocht.
Hm.
Dus ik ging maar 2 dagen per maand, mocht ik dan echt de deur uit. En ik had ook echt de regel dat ik om 2 uur thuis moest zijn.
Ja.
Als ik niet thuis was, mocht ik de volgende keer, die pas over 2 weken was, mocht ik niet weg. Nou, dus dat deed ik natuurlijk niet. Dus zo hield ik het nog wel binnen de perken, zeg maar.
Ja.
Maar goed, ja, toen ik een jaar of 18, 19 was, toen had mijn moeder ook wel zoiets van, oké, ja, weet je, je moet natuurlijk ook zelf je dingen ontdekken en zelf leren. En hoe doe je dat dan? Mm-hmm. En ja, dan ging ik bij vriendinnetjes slapen of bij mijn vriendje toen de tijd. Ja, dan wist mijn moeder natuurlijk niet hoe laat ik thuis was.
Nee, begrijp ik.
Dus en zo liep dat uit de hand.
En wat ik ook wel denk bij jou, hè, als ik jou zo hoor en zie spreken, dan je praat heel makkelijk, je bent eigenlijk heel vlot. Je hebt helemaal geen alcohol ooit nodig gehad, zoals veel mensen wel schrijven als alcohol van een geestelijk smeermiddel, zullen we maar zeggen, om wat losser te zijn.
Ja.
Maar zo kom jij in ieder geval niet op mij over.
Nee.
Maar wat was dan de functie van alcohol voor jou? Wat deed het met je dat je dan zo in doorschoot?
Nou, alcohol gaf mij heel erg het gevoel dat ik goed genoeg was. Mm. Ik denk dat dat het voor mij heel erg was. Mijn ouders zijn op een vrij jonge leeftijd gescheiden. Toen was ik 8, 9. En ik heb dat heel anders ervaren als dat ik nu weet. Mijn vader die ging bij mijn moeder weg. Maar ik had het gevoel dat hij bij mij ook wegging. Mm. Dus ik heb me heel lang heel onzeker gevoeld. Toch niet genoeg gezien, denk ik.
Ja.
En toen ik ouder werd, toen kreeg ik dus heel erg de negatieve overtuiging bij mezelf van als ik mezelf ben, dan gaan mensen weg. Of als ik mezelf ben, dan ben ik niet goed genoeg. Mm. Ja, dat zat natuurlijk tussen mijn oren. Maar dat vond ik wel heel moeilijk als ik dan in sociale situaties was.
Ja.
Dan dacht ik van, als ik mezelf ben, dan ben ik niet goed genoeg. Als ik mezelf ben, dan vinden mensen me niet leuk. Of dan willen ze misschien niet bevriend met me zijn. Of dan lopen ze hier gewoon de deur uit en denken ze, nou, haar vinden we niet leuk.
Ja.
En dan ging ik drinken. Mm-hmm. En dan kon ik echt met iedereen kletsen. En dan was ik echt een clown. Iedereen vond dat super gezellig ook, dacht ik. Dacht ik heel lang.
Ja.
Dus ja, het gaf mij heel erg, heel zelfverzekerd gevoel.
Nou precies, dus toch een weer, hè, zoals bijna iedereen in deze podcast zegt. Mensen met een verslaving is toch een onderliggend onzekerheid. Maar ook een kernovertuiging. Hè? Ik ben niet goed genoeg. En wat jij zegt vind ik wel sterk dat je dat benoemt. En niet ten nadele van je ouders natuurlijk. Maar de invulling die een kind zelf geeft aan een gebeurtenis van ouders. Hè? Dus dat gebeurt heel veel. Hè? Dus ouders hebben of ruzie of scheiden of er gebeuren andere dingen. En het kind betrekt het op zichzelf. Het zal wel aan mij liggen of ik doe iets niet goed.
Ja, tuurlijk.
Maar jij zegt ook van, hij is niet, vind ik wel bijzonder dat je het zo verwoordt. Hij heeft niet alleen mijn moeder verlaten, maar hij ging ook weg van mij.
Ja.
Ook wel verdrietig.
Ja, tuurlijk. Ja, absoluut verdrietig. Alleen ik weet nu, en met de kennis van nu, kan ik zeggen dat dat natuurlijk helemaal nooit zijn bedoeling is geweest.
Begrijp ik helemaal.
Absoluut, hè. Maar ik denk dat je het als ouder zijnde zo goed mogelijk probeert te doen. Ja. Altijd.
Altijd.
Maar dat neemt niet weg natuurlijk dat dat heel veel met een kind doet.
Ja.
Wat er ook gebeurt, denk ik, binnen een gezin. Dat hoeft niet alleen een scheiding te zijn. Dat kan van alles zijn. Maar dat heeft gewoon effect.
Ja.
En bij mij was dit het effect.
Ja.
Ja.
Nou ja, en nogmaals, dat gebeurt en mensen gaan uit elkaar. Maar dat is wat jij eruit haalde. Dus dat was jouw invulling, hè?
Ja.
Was onzekerheid of een zelfbeeld? Hey, je bent ook een jonge dame. Was dat iets waar je sowieso wat lastig is voor jou? Ik kan me zo voorstellen in deze tijd. Hè, we hebben het over de generatie Z. Alle meisjes moeten knap zijn. Je moet eruit zien als een supermodel.
Ja.
Alle jongens zijn knap en gespierd. Ik kan me voorstellen, en dat was 10 jaar geleden natuurlijk ook al zo.
Ja.
Is dat iets waar jij, wat je kent, waar je mee worstelde?
Ja, zeker. En nog steeds wel, hoor. Kijk, ik denk dat onzekerheid is denk ik ook iets moois. Want het maakt je ook alert op jezelf en op de rest. Onzekerheid was denk ik niet iets per se wat bij mij al van jongs af aan zo was.
Ja.
Ik ben ook wel echt opgevoed met het idee van Pippi Langkous. Hè? Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dat zat wel ook echt in mijn familie al, denk ik. Ja,
mooi.
Ja, dus dat gevoel had ik niet per se. Maar ik denk gewoon, ja, toen ik opgroeide dus met dat gevoel heel erg zelf. Eigenlijk, ik ging daar gewoon mega erg mee worstelen. Kijk, op een gegeven moment kwam natuurlijk die social media.
Ja.
Toen ik een jaar of 14 was, denk ik, toen kwam echt social media van de grond af. Instagram, Facebook natuurlijk.
Ja.
Maar Facebook is nu voor de oude lullen, dus ja, dat gebruiken wij niet. Ja, 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 ja. Wij gebruiken Instagram en Snapchat dan, en weet ik het wat. Yeah. Maar goed, ja, daar zie je natuurlijk alleen maar mooie foto's en dingen. Dus als je daar de hele tijd op zit te kijken, ja, natuurlijk word je daar ergens een beetje onzeker van. Dat hoeft niet eens bij jezelf te zijn als lichamelijk of zo. Maar dat kan ook zijn dat je elke dag wakker wordt en denkt, jeetje, die persoon die zit alweer daar op de Malediven. Wat doe ik verkeerd? Dus er gebeurt sowieso wel iets met je. Dat je denkt van, volgens mij doe ik het niet goed. Ja. Nee hoor, ik doe het niet goed. Hup, en dan open je het weer. En dan word je weer met je neus op de feiten geduwd. Alles is zo verkrijgbaar, zo makkelijk tegelijkertijd.
Ja.
Dat het bijna, dat je niet eens meer weet wat je moet kiezen. Dus ik denk dat je altijd het gevoel hebt dat je het niet het goede kiest.
Hmm.
Want hoe weet je nou of je het goede kiest?
Nou ja, en ik kan me het zo enorm voorstellen, omdat de social media natuurlijk ook een hele droomwereld schetst. Van alles is natuurlijk schitterend, mooi, knap en geweldig en
ja,
rijk en Malediven en al die dingen die je opnoemt. Maar ja, als je telefoon uitzet, je kijkt omheen en denkt, oh, nou, dit is niet de Malediven.
Nee.
En als ik gewoon in de spiegel kijk, zie ik er toch gewoon misschien wat anders uit dan die hele knappe jongens of meisjes die daar allemaal op staan.
Tuurlijk,
maar
ja.
En zo goed. Maar het is wel belangrijk, want dit zijn echt uitdagingen natuurlijk al een hele tijd.
Ja.
Voor jonge mensen. En ja, in die zin is internet en ook social media, denk ik, hartstikke leuk en handig. Maar het kan ook wel echt puur gif zijn. Ja,
ja, zeker. Ik had ook wel veel vriendinnetjes in de tijd dat ik op de middelbare school zat.
Ja.
Die daar ook wel echt mega veel last van kregen.
Ja, geloof ik.
Ja, ja. Ja, want ja, er wordt natuurlijk een bepaald beeld geschetst van wat dan perfect is, inderdaad. En daar zit jij, terwijl je al in de puberteit zit.
Precies.
En met al je eigen dingen al, ja, ja, zit je daar natuurlijk inderdaad mee. Dus, ja, dus dat is
je
absoluut
gaat vergelijken,
lastig.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Want
ja, absoluut.
Zij is net langer, korter, breder en ja, nou, enzovoort.
Ja,
en,
ja, dat zijn denk ik wel dingen die meespelen, ja.
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 Ja, ja, ja. Trouwens, ik even tussendoor aan alle mensen die kijken en luisteren. Ik ben ook benieuwd naar jullie ervaringen over social media. Wat het met je gedaan heeft. En wat dat voor een impact heeft op je leven en je zelfbeeld. Nou, drinken kwam erin bij jou. En dat was echt wel buitensporig. Nou, je beschrijft die bruiloft van je zus.
Ja.
Wat een pijnlijke gebeurtenis. En je zegt van, nou, toen is het nog eigenlijk, toen dacht ik, ga wel minderen. Maar het ging toch eigenlijk wel weer door.
Ja.
En, maar later zijn er toch ook nog middelen bijgekomen.
Ja.
Drugs.
Ja, ja, klopt.
Hoe kwam dat dan? Want ik denk dat je het wel eens eerder bent tegengekomen. Maar had je zoiets van, nou, dat ga ik niet doen. Of dat past niet bij mij. Ik kan eigenlijk, als ik de vraag omdraai, waarom ben je niet eerder gaan gebruiken? En dat is geen reclame.
Nee, tuurlijk niet. Dat is het zeker niet. Even denken. Nou, ik kwam er niet echt mee in aanraking.
Hmm.
Mijn vriendinnen, die dronken gewoon. Die dronken alleen, ja, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dus ik deed dat ook.
Ja.
En op een gegeven moment toen, ik woonde in Amersfoort toen der tijd. En ik kreeg een vriendje en die woonde in Amsterdam.
Oh ja, dan gaat het mis. Ja,
ja. Nou, precies. In Amsterdam. En ja, ontzettend leuke stad natuurlijk.
Ja.
Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het fantastisch nog steeds om er te zijn. Maar gewoon een dagje. Maar ja, daar is natuurlijk heel veel nachtleven.
Ja.
En ja, dan gingen we uit en dan, ja, hij had wel vrienden die dus wel eens cocaïne snoven.
Ja.
En ik zag dat toen een beetje gebeuren. Mm. En ik had gewoon zoiets van, nou ja, het zal wel. Deed daar nog niet zo heel veel mee. Totdat we ook ineens gingen borrelen op maandag en op dinsdag en op donderdag. Want ja, in Amsterdam is elke dag feest.
Precies.
Maakt niet uit. Je kunt overal feest, borrels en uitgaan vinden. Mm. Nou, en zij gingen er dan op een gegeven moment ook inderdaad bij snuiven. Omdat je, nou, van drank word je op een gegeven moment natuurlijk dronken, als het goed is. Of nou ja, dronken. En cocaïne zorgt er dan weer voor dat je eigenlijk je helder voelt in je hoofd.
Ja.
Dat ben je voor geen meter, maar dat denk je. En ja, dat levelt elkaar dus eigenlijk lekker op.
Ja.
En toen ging ik dat ook een keer doen. En toen dacht ik, wow, dit is chill. Dat dacht ik, ja.
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 Dus jouw eerste ervaring was wel gelijk van,
ja, ik had echt meteen zoiets van, joh, wat is dit voor gouden combinatie?
Dat denken meer mensen,
ja,
Tessa.
Ja, ja, dat gaat echt hand in hand. En ik denk Ik denk, bij mij werd echt al vrij snel werd het problematisch eigenlijk, mijn cocaïnegebruik. Omdat ik bijna niet meer kon drinken zonder dat ik cocaïne snoof.
Ja, ja.
Bijna niet meer.
Ja. Nee. Dus dan wordt het direct een afhankelijkheid en een dodelijke combinatie eigenlijk.
Ja, dus dat ging eigenlijk wel vrij snel. Maar ik had zoiets van, nee, ik heb helemaal geen probleem. Want ik werk gewoon, ik studeer gewoon. Er is helemaal niks aan de hand. Ik heb gewoon vriendinnen. Alles gaat prima. Dus ik had niet zoiets van, ik moet hiermee stoppen. Mm. Totdat ik dus ben opgehaald met de ambulance. Ook echt al 4 keer, denk ik. Mm. Omdat mijn hart zo tekeer ging. Dat ik echt dacht van, volgens mij ga ik nu dood. En dan haalden ze me op en dan was dat niet zo. Maar dan gaven ze me spreetjes onder mijn tong en dingen. Om dat maar te kalmeren.
Ja.
En dan werd ik weer wakker. En dan had ik echt zoiets van, joh, wat is dit? Hm. Wat ben ik mezelf aan het doen?
En vertelde je dan tegen dat ambulancepersoneel of zo van, ja, dat vragen ze natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Heeft u gebruikt? Heeft u gedronken?
Ja. Ja, ik dacht dat ik dood ging. Ik ging echt niet zeggen dat ik dat niet gedaan had. Hm. Nee.
Nee.
Nee, ja, het erg was dat ik dan ook gewoon zelf belde.
Ja.
Dus ja. Dus
raakte je ook wel een soort van in paniek of angstig?
Ja, heel erg. Ja. Ja. Ja, heel erg. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En dat had bij de eerste keer had dat al, dat had niet eens mogen gebeuren. Maar bij de eerste keer had dat al een alarmbel moeten zijn voor mij. Maar ja, dat gebeurde toch niet. Want dan 2 maanden later was ik weer in Amsterdam en dacht ik, oh ja, nou, het gaat nu wel weer.
Ja.
Ik ben er wel weer. Het is weer prima. Het is weer feestje. Ik ben jong. Kom op. Hallo. YOLO. Hè? You only live once. Ja. De slogan. Dus ik dacht, goh, weet je, ik ga er gewoon weer voor. Niks aan de hand. Kan het gewoon aan.
Ja.
En dat kwam niet meer.
Nou ja, en dit is zo herkenbaar en typerend voor alle mensen met dit soort, laten we zeggen, doseringsproblemen / verslavings.
Ja.
Problemen.
Ja.
Dat je toch de volgende keer denkt van, ja, maar nu gaat mij dat niet meer gebeuren.
Nee.
Of nu heb ik het wel onder controle. Of dat is ook heel bizar. Hè? Ik vind dat echt een groot onderscheid. Ik zeg nu maar even tussen ons, mensen die deze kwetsbaarheid hebben en mensen die het niet hebben. Dat het eigenlijk heel lang duurt voordat we tussen haakjes daar iets van leren.
Ja.
En vind ik dat jij het nog heel snel gedaan hebt. Ik helemaal niet. Maar dat je dan zoveel in de problemen komt, hele nare ervaring kan hebben, ook geestelijk, lichamelijk, hè, zodat je de ambulance moet bellen, is toch wel. Want er gaan wel ook mensen die leggen wel het loodje, doordat het net even verkeerd valt.
Ja.
Maar wat je zegt, de volgende keer denken we toch van,
ja
maar nu gaat me dat niet meer gebeuren. Of nu moet dat wel kunnen. Of ben je dat soort van vergeten?
Voor mij persoonlijk is het ook wel echt een kwestie van, hoeveel levert het je op?
Hoe bedoel je?
Nou, drank en cocaïne leverden mij dus zoveel op, dat ik dus bereid was om dat misschien wel te riskeren.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk heel ziek als je dat op je laat inwerken.
Nou, inderdaad, ja. Je zegt wel wat, hè?
Ja.
En dan is natuurlijk mijn vraag, wat levert dit jou? Je zegt, het levert je zoveel op, maar wat dan?
Ja, echt dat superwoman gevoel. Dat superman gevoel, zo omschrijf ik het een beetje.
Ja,
ik voelde me echt on top of the world. Niemand kon mij meer wat maken dan.
Ja.
Ja, als ik had gedronken en ik had wat gesnoven en ik stond ergens in de kroeg.
Ja.
Nou, dan kon je alles van me afpakken. Maakt het niet uit. Ik had het. Ik had het uitgevonden.
Ja,
dat was gewoon helemaal mijn ding.
Ja.
En die onzekerheid, die coverde het gewoon volledig. Ik had het gevoel dat ik in die kroeg ineens allemaal vrienden had.
Hmm.
Iedereen begreep mij daar. Ja, dat was ook helemaal niet waar. Want al die mensen, die spreek ik nu nooit meer. Nee. Dus bedoel, ja, hoe goed waren we dan bevriend?
Ja, nee, maar het gaat precies wat jij zegt. Het gaat om het, we doen alles voor een gevoel. Dus het gaat om het gevoel wat het geeft. En ik vind het goed dat je het zo beschrijft. Hè? Wat levert het mij op? Want we doen die dingen zomaar. We doen het voor een bepaald effect, voor een gevoel, voor een. He, nou, en dat gevoel van, ik herken dat natuurlijk ook. Als ik vroeger mijn middelen gebruikte, dan voelde ik alles klopte en ik, weet je wel, het is natuurlijk compleet. Als er een video van had terug kunnen zien nu, dan denk ik, nou, is een complete gek om naar te kijken. Maar zo voelde het niet.
Nee.
Het is heel bedriegelijk.
Ja.
Hè, maar dat superwoman gevoel wat jij had en de kracht, onzekerheid was weg. Trouwens, even tussendoor wil ik toch vertellen. mensen dat Tessa heeft ook een boek geschreven. Ik zal hem even omhoog houden. Ik doe ook maar wat. Dat had een titel van mijn boek kunnen zijn. Ik doe ook maar wat.
Maar dat moet ook weg, hè?
Ja, dat moet ook. Ik doe maar wat. Ja. Hier staat haar verhaal en beschrijving in. Tessa voor. Het is verkrijgbaar via het internet. Even een reclameblokje, maar dat gun ik je heel erg.
Dank je wel.
Ja, maar ik vind het zo belangrijk dat een jong iemand zo'n verhaal deelt. Mm. Want er zijn er zoals jou zo velen.
Ja, ja.
Nou ja, het superwoman gevoel. Maar dan toch, het is natuurlijk een bizarre rekening die we eigenlijk krijgen. Plus en minnen. Dus het superwoman gevoel, dat is.
Ja.
Maar aan de andere kant moet je misschien daarna de ambulance bellen, omdat je hart eigenlijk gewoon helemaal over alle toeren raakt.
Ja, ja, klopt. Ja, en niet eens als dit zeg maar niet gebeurde. Want bedoel, dat is een paar keer gebeurd. Een paar keer te veel hoor. Maar dat is een paar keer gebeurd. Maar goed, ja, er zijn ook gewoon zoveel avonden geweest dat ik met mezelf afsprak van Tess, we gaan naar de kroeg.
Ja.
Maar we zijn vandaag echt om 12:00 thuis. We komen echt om 12:00 thuis. En dan geloofde ik heilig dat het me ging lukken. Mm. 8:30 de deur uit, net gegeten, goede bodem. Huppakee, we gaan ervoor.
Ja.
5 wijntjes, max. Dan gaan we naar huis, gaan slapen. Morgen weer aan de bak. Ja, denk je dat dat lukte?
Ik denk, nee. Ik vermoed...
Nee.
Nee, want wat er gebeurt, ik ken dat, dit is ook een... Dit is nog een stuk, hè, je hebt je prefrontale cortex, het ding waar je zeg maar... Het deel van jouw brein, moet ik zeggen, waar je rationele beslissingen neemt, waar je kan nadenken, dit soort afwegingen. Ja. Oké, morgen moeten we op enzovoort.
Ja.
Hè, dat moeten we doen. En 5 is nog best veel, maar goed, 5 kunnen we. En dan stop ik en 12:00 ben ik thuis. Maar op het moment dat die eerste 2 drankjes naar binnen zakken, of wat voor middelen ook, wordt dit deel eigenlijk uitgeschakeld in je brein en gaat heel iets anders te overnemen.
Ja, 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 je emoties natuurlijk. Hè?
Nou ja, en ook een heel ander deel van je brein gaat werken, wat veel meer werkt op die beloningssysteem, dopamines,
ja.
Enzovoort, enzovoort.
Ja.
En dat is de baas in jouw lijf.
Ja.
Of eigenlijk in jouw besluitneming op dat moment.
Ja, en toch gek dan eigenlijk, hè, dat we het hier nu over hebben.
Ja.
En dat ik denk inderdaad dat heel veel mensen dit herkennen. Hè, hoeveel mensen staan er niet op zondag met het gevoel, ik drink nooit meer.
Nee.
Nou, op donderdag zijn we het allemaal weer vergeten. Dus het houdt ook helemaal bij niemand stand. Ja, dat korte termijn geluk is toch veel belangrijker. Levert meer op.
Ja, ja, precies.
Dan dat langer termijn geluk. Dan dat langer termijn doel.
Ja, dat is 100% waar. En misschien is donderdag, woensdag of dinsdag al dat je het al vergeten bent.
Ja.
Hè, maar inderdaad, het gevoel is zo krachtig. Dus het effect op je brein, op je geest, op je hele toestand, hè, op je wezen, is zo groot dat we de narigheid gewoon vergeten.
Ja.
En alleen maar dat eerste, of het nou 10 minuten is of een half uur of een paar uur, dat onthouden vooral.
Ja,
en daar wil je weer naartoe.
Ja, ja.
Maar dit is...
Ja.
Dit is wat verslaving en mensen met deze problemen natuurlijk hebben en kennen.
Ja.
Je vertelt dat trouwens heel goed, Tess. Even tussen.
Dank je.
Tessa. Ja,
dank je wel.
Heel duidelijk uitgelegd. En goed, en dan gaat dat natuurlijk verder, hè, dat grenslozen en dat snuiven. En, waren er dan bijvoorbeeld, nou je had een vriend of een vriendje.
Ja.
Of ouders, merkte jouw omgeving aan jou van, hey, Tess, wat is er aan de hand?
Merkte mijn omgeving dat? Ja, absoluut. Maar ze merkte niet in de hoeveelheid dan, laat ik het zo zeggen. Ja. Want kijk, in principe zag mijn week er zo uit. Van maandag tot vrijdag deed ik werken en dan ging ik naar school.
Ja.
Ik studeerde. In mijn dieptepunt al, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En in het weekend ging ik van God los.
Ja,
ja, in mijn weekend waren mijn ouders daar natuurlijk niet bij.
Nee.
Dus die hadden dat niet zo door. Maar die merkte wel aan mijn gedrag dat ik altijd aan het chasen was.
Mm.
Dus als ik dan uit eten was met mijn vader op vrijdagavond, dan zat ik op mijn horloge te kijken hoe laat is het. Dan zat ik te appen.
Ja.
Waar ga ik nu naartoe?
Ja.
Volgende bestemming.
Ja.
Dus hij ging natuurlijk daarna gewoon naar huis toe. Was het een uurtje of 10 of zo, 10:30.
Ja.
Nou, dan had ik alweer 3 planningen. Nu ga ik hierheen, ga ik daar nog even wijnen. Ga ik daar weer even de clown uithangen tot 1:30. 1, Dan ga ik naar die toe. Dat is leuk. Die heeft ook een hele leuke vriendengroep. Daar staat nog wodka. Oh, top. En dan pak ik even de after van 4 tot 7. Ja. Bij die en die. Want die hebben een heleboel cocaïne.
Ja.
Ja, zo ging dat. Zo ging dat bij mij. Ja. En als ik dan mijn moeder zag op maandag of op dinsdagavond, dan ging ik daar eten of zo. Ik heb een hele goede band met mijn ouders.
Ja.
Dus ik zie ze heel regelmatig. Fijn. Met mijn zus trouwens ook weer. Die hebben we wel een beetje moeten herstellen.
Begrijp ik.
Ja, dat begrijp ik ook.
Ja. Ik begrijp heel logisch gezien dat ouders of naastbetrokkenen bij jou zich niet direct zorgen maken als jij, en dat is dus bij heel veel mensen zo.
Ja.
Nog, dat is ook waarom denken mensen, denk ik, ik heb geen probleem, ik ben niet verslaafd, omdat ze nog werken of studeren of allerlei dingen doen. En niet alleen thuis zitten met de gordijnen dicht de hele dag.
Nee.
Maar ik kan me toch voorstellen dat ze merkten, ja, merkte ze iets aan jou of werd wel eens iets gezegd?
Ja, wat wel wat
gebruik je niet,
opgejaagder dus gewoon echt. Ja. Dus eigenlijk wat ik net ook omschrijf was dat ik dan met mijn vader ging eten. Nou. Als ik dan bij mijn moeder ging eten op maandag of dinsdagavond. Dan had ze wel echt zoiets van, het is er met jou aan de hand.
Ja.
Dan was ik heel, down is misschien een groot woord. Mm. Want ik was, ik acteerde altijd heel blij en gelukkig en weet ik het wat. En dus misschien voelde ik me niet altijd helemaal zo. Maar zij had wel echt af en toe dat ze dacht van, wat is er met je?
Ja, de onrustige.
Gewoon niet lekker. Ja, en ook gewoon moe en een beetje futloos. En...
Vind je het gek? Ja.
Ja, tuurlijk vind je het gek. Als je er een paar flessen... Hè?
Ja, en een paar gram.
Ja, inknalt en een paar gram in je weekend. Ja, dat trek je natuurlijk ook. Mentaal ook niet eigenlijk. Hè?
Maar ja, goed. En wat ook heel logisch is, want ik werk als naaste counselor voor familieleden, ouders, partners enzovoort al jaren.
Ja.
Dat ook niet direct herkend wordt. Ja, we zijn allemaal wel eens moe op maandag, dinsdag. En wat is er dan met je? Dus je moet echt wel weten of herkennen.
Ja.
En nou zeker bij jonge mensen. Dus ik bedoel tussen de 20 en de 30 kon ik ook. Dan kan je heel veel aan, zeg maar.
Ja.
Dus ik vind ook helemaal niet gek dat mensen het niet doorhebben.
Nee.
Maar zo kan het ook wel doorgaan. Dat is natuurlijk ook vaak wat er gebeurt.
Ja, dat is het zeker. Zeker, daar sluit ik me echt helemaal bij aan. Ik denk wel dat mensen die... slecht maat kunnen houden.
Ja.
En helaas zie ik dat gewoon heel veel mensen zijn. Ja, die weten denk ik echt wel diep van binnen dat ze al een probleem hebben.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, je zegt dat nog heel voorzichtig. En dan bedoel je het ook in jouw generatie, zeg maar. Tussen de 20 en de 30.
Ja, maar ook ouderen. Ja. De 30ers, 40ers, 50ers. Ja. Dat betreft natuurlijk iedereen.
Mm.
Maar goed, je hebt natuurlijk altijd wel mensen in je omgeving die geen maat kunnen houden. Dus ik denk dat in die zin moeten andere mensen dat natuurlijk ook merken, hè? Aan jou.
Ja, maar het wordt toch heel vaak niet herkend. En of het is te moeilijk, of ik bemoei me er niet mee. Of wij als mensen met deze kwetsbaarheid al die verslaving noemen.
Ja.
Lullen er gewoon een end omheen. Hè?
Ja.
Dus wij kunnen natuurlijk heel goed iemand het bos insturen met een verhaal.
Nou ja, absoluut. En nu je dit zegt, schiet mij ook iets te binnen. Mm-hmm. Wellicht dat ook wel te maken heeft met op het moment dat... Stel je voor dat wij zouden gaan borrelen. Wij zijn vrienden en wij gaan borrelen.
Ja.
En ik ga tegen jou zeggen van, goh, misschien heb jij wel een probleem. Dan zeg jij ja, maar jij ook.
Ja.
Ja. Dus tegelijkertijd is het een soort spiegel. Dus ik denk ook echt dat een heleboel mensen dat gesprek niet aangaan. Omdat ze denken, ja, maar dat ben ik eigenlijk ook.
Dan moet je er zelf ook wat mee.
Dan moet jij er zelf ook wel wat mee doen.
Ja,
daar heb je toch helemaal geen zin in?
Nee, niet als je daar nog niet aan toe bent.
Nee.
En dat zijn de meesten. Ja.
Ja.
Nee, maar dat is zo. Partners in crime.
Ja, dat denk ik. Ja, absoluut. Ja, want als je uit eten gaat, dat is natuurlijk ook een veel voorkomend fenomeen.
Ja.
Ik heb het nu af en toe nog, maar niet meer zoveel. Maar zeker de eerste keer toen ik stopte, had ik het heel erg. Dat mensen zeiden, ja, drink gewoon een wijntje mee. Dat is toch gewoon gezellig.
Ja.
Ben je ziek of zo?
Ja.
Dus doe gewoon gezellig een wijntje mee.
Ja.
Ja, waarom zeggen die mensen dat? Zodat ze zelf ook kunnen drinken.
Nou ja, het is smeermiddel van de samenleving. Is natuurlijk
absoluut
alcohol voor. Dus het is zo gewoon. En ik zeg ook niet, nogmaals, ik ben geen priester, dat ik daar helemaal op tegen ben. Maar het normaliseren van het overmatig gebruik van drugs en drank en allerlei andere zaken, dat is echt niet meer oké.
Okay. Nee.
Heel lang niet. En het wordt steeds gekker en erger.
Ja, klopt.
Ja. Nu zit jij hier en ben je toch 7 maanden gestopt naar deze wilde levensstijl. En die we ook, hè, want jij hebt een verslaving. Dat niet kunnen stoppen en al deze dingen. Hoe heb je dat aangepakt dan? Want dat vind ik dan ook heel bijzonder om te weten voor mensen van jouw leeftijd. En dan ben je een voorbeeld in.
Ja.
Maar ja, nu ben je 7 maanden helemaal gestopt.
Ja.
Hoe en waarom? Hoe dan?
Nou, dat was een bumpy ride. Want ja, ik had dus al, zoals ik natuurlijk net heb uitgelegd, al wel vaker een moment van dit moet anders.
Ja.
Maar toch, elke keer ging ik weer door, want het leverde me genoeg op. Tot, ik denk, 2,5 jaar geleden. Toen had ik weer wat feestjes, verjaardagen en borrels gehad, waarin ik weer uit de bocht vloog en ook achteraf moest horen van vriendinnen wat ik had gezegd of wat ik had gedaan. En dat ik echt dacht van, zo wil ik niet zijn.
Ja.
Nou, toen heb ik me aangemeld bij een kliniek. En toen heb ik een paar sessies gehad met hun. Dat waren gesprekken.
Ja.
Maar ik had ook al op de planning staan om op reis te gaan. En dat had ik al geboekt. Dus ik had zoiets van, ja, ik ga het wel gewoon nu doen. Want ik vind wel dat ik nu iets moet gaan doen.
Ja.
En de urge was hoog. Dus ik denk, huppakee, ga er gewoon naartoe. Dus we hebben toen een paar gesprekken gehad. En toen ging ik weg. Dus ik heb dat traject, dat duurt meestal wel een paar maanden.
Ja.
Dat heb ik dus niet kunnen afmaken. Dus ik ging op reis en toen heb ik dat wel volgehouden. Maar zo voelde het ook echt toen.
Ja, ja.
Ik dacht, ja, ik moet dit doen van mezelf. En ja, ik ben het gewoon ook verschuldigd aan mijn omgeving. Ja. Om gewoon normaal te doen.
Dus heb je niet gedronken en niet gebruikt?
Nee, niet gedronken, niet gebruikt. Maar ik zat toen in Zuid-Afrika. Toevallig, je hebt daar natuurlijk ook een hele goede
kliniek. Maar je was gewoon op vakantie, niet in kliniek.
Ik zat niet in de kliniek, inderdaad. Ik ging daar gewoon zelf naartoe. Ik wilde de Big Five zien, de natuur, weet ik het wat. Ik wilde gewoon de wereld zien.
Mooi.
Ja, en ik had al best wel veel gereisd sowieso alleen. Dat vond ik helemaal fantastisch. Dus ik dacht, nou, ik ga dat weer doen. En daar dus inderdaad niks gedaan. Tot 2 weken voordat ik vertrok, of een week voordat ik vertrok, toen zei ik tegen mezelf, ja, maar Zuid-Afrika staat bekend om, om wijnfarms. Ja, dit, je kan niet weggaan zonder dat je daar bent geweest.
Nee.
Ja, daar heb ik heel lang over zitten twijfelen en toen dacht ik, nou, het gaat al maanden goed. Ik ga daar gewoon naartoe. Ja, dat ging natuurlijk niet goed. Dus toen ben ik best wel wat wijn gaan drinken.
Ja.
Ah, dat vond ik weer helemaal fantastisch.
Ja.
Maar geen drugs en gekkigheid. En toen kwam ik weer terug in Nederland. Ik was heel kort in Nederland. Want ik ging daarna weer naar Portugal en toen naar Spanje.
Oh, jij gaat nog wel eens ergens naartoe.
Ja, ik was nog niet klaar met reizen. Ik had zoiets van, het kan nu allemaal. En dan niet YOLO op die manier, maar dan YOLO met laten we dan de wereld zien en dingen gaan doen. En toen kwam ik dus terug, kort, ik denk een week of 2 of zo. Nou, weer natuurlijk mijn vrienden zien, want die had ik een paar maanden niet gezien. En dan weer drinken en weet ik het wat. Dus toen ben ik eigenlijk weer heel langzaam toch wel weer begonnen. Eerst alleen maar met drinken.
Ja,
ik dacht geen coke meer. Ja. Dat niet meer. Ja, tot ik weer terugkwam van die andere 2 reizen. En weer op een of ander feestje stond. En toen toch weer voor de bel ging.
Ja.
Dus dat heeft wel eerst een tijdje geduurd.
Nou ja, maar zo gaat het bij veel mensen.
Ja.
En uiteindelijk heb je toch besloten, toen ben je weer terug naar die kliniek gegaan, geloof ik toch? Of toen heb je meer gesprekken gehad?
Nou, toen ben ik het eerst nog een jaar zo gaan doen.
Oké.
En maar minder, vond ik.
Minderen.
Ja. Vond ik, ja, minderen, ja. Ja, dat is wel een bekend iets, hè. Ik ging het wel minder doen. Dus ja, ik was helemaal van mezelf overtuigd dat ik het nu wel in de hand had. Tot 7-8 maanden geleden.
Ja.
Toen dacht ik wederom van ja, dit is gewoon klaar. En ik had echt altijd zo'n sterk gevoel van, ik wil iets, ik wil meer met mijn leven. Ik voelde ook gewoon in mezelf van, ik wil meer bereiken. Ik wil iets betekenen, ik wil iets doen. Nou, vandaar ook mijn boek, denk ik.
Ja.
Dat leek me altijd helemaal fantastisch. Maar ja, ik kon daar maar niet komen, omdat ik in dat destructieve patroon bleef zitten. Dus ik wilde daar wel echt uitstappen. En toen ben ik inderdaad opnieuw naar de kliniek gegaan. En daar heb ik nu nog 2 sessies staan. En dan zijn we klaar.
Ja, Maar dan is het nog niet klaar.
Maar
ik vind het wel enorm knap, moedig, sterk dat je dit gewoon doet. Hè? En nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd, maar het is zo belangrijk. Ja. En dat jij je stem laat horen, want er zijn natuurlijk heel veel Tessa's, zeg maar, in allerlei vormen.
Zeker.
Die hiermee met dit, want dit is zo herkenbaar. Dit.
Ja.
Weet je? En hoorde ik je ook zeggen, ik ben nog nooit bij zo'n meeting geweest. Hè, van 12 stappen gebeuren. Dat zou ik je ook wel heel erg gunnen.
Ja.
Omdat je, nou ja, het supportnetwerk van andere mensen die net zo'n verhaal hebben als jij hebben, of een andere variatie, maar het komt op hetzelfde neer. Dat zou ik je wel heel erg gunnen om dat gewoon te gaan ervaren en te kijken wat je daaruit kan halen, maar ook kan brengen.
Ja, bedankt voor die tip. Want ik wil dat sowieso wel heel graag doen.
Ja.
Maar ik vond het toch nog een hele tijd best wel een drempel.
Ja, begrijp ik.
En misschien klinkt dit ook wel heel gek, maar soms zie ik mezelf dus ook niet als een typical verslaafde. Nou, ik ben het wel.
Welkom bij de club, Tessa. Weet je hoeveel? Nee, maar dit is typisch wat het is. Maar bijna, zeg ik, want we kunnen nooit 100% zeggen. Mm. Bijna iedereen denkt dit.
Ja.
Ja, maar ik ben een lichtgeval. Bij mij valt het al mee. Mensen gaan hele lijsten maken van waarom het toch niet zo erg is.
Nee.
Ik heb nog werk, ik heb nog een huis, ik heb een vrouw, mijn kinderen zijn nog. Ik heb een hartstikke goede baan. Ik kan 's ochtends gewoon naar mijn werk gaan. Ik ben knap, ik ben gezond. Nou, weet ik veel. Maak maar een hele lijst. Maar ze slaan alleen het stukje over wat je moet invullen.
Ja.
En dat is, ik kan geen maat houden. En ik ga veel te ver door.
Ja.
Maar absoluut. Ik begrijp het. Maar ga er een keer naartoe. Je spreekt ook trouwens nog even op de dag van herstel. En ik weet niet wanneer we deze podcast gaan uitzonden. Misschien is die dan al geweest.
Ja.
Maar daar ga je spreken voor het eerst in je leven.
Klopt, ja. En daar heb ik ontzettend veel zin in.
Ja, ontzettend veel zin in. En ook nog even een tip van iedereen die kijkt en luistert. Tessa wil graag spreken, nodig deze vrouw uit. Want je doet dat heel knap. En het is enorm belangrijk om te blijven doen.
Ja.
Dus, en wat zijn nu, wat je bent, wat wij dan noemen in de hulpverlening in pril herstellen. Dus heel kort, wat zijn nou nog moeilijke dingen voor jou? Want ja, je bent geen, je bent 26, je bent geen 86. Dus je wil uitgaan, vriendinnen. Hoe doe je dat nu dan?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik momenteel gewoon niet uitga. Oh. En dat is omdat ik het gewoon ook niet meer leuk vind.
Okay.
Dus dat heeft bij mij niet zozeer te maken met dat daar dus een heleboel alcohol is. Ik vind het gewoon niet meer zo leuk. Mm. Ik merk dat iedereen heel erg onder invloed is daar. En met het uur gaat iedereen stommer lullen. Dus ik heb echt zoiets van, wat doe ik hier? Dus ik ga daar momenteel niet naartoe. Maar wat ik soms wel lastig kan vinden, dat is een etentje bijvoorbeeld. Ja. Waar ze dan zo'n wijn- en spijscombinatie hebben. Waarbij je allemaal gangen gaat eten en wijntjes mag proeven en weet ik het wat. Ja, dat vond ik altijd ook wel echt een beleving. Dus dat vind ik wel lastig, dat ik daar... dat kan ik wel moeilijk vinden.
Ja.
Dat kan ik wel heel lastig vinden. En ik moet zeggen dat die negatieve overtuigingen, die heb ik denk ik voor 80% getackled, maar voor 20% ook niet.
Nee.
Dus die onzekere stem en dat gevoel van ook nu nog, als ik ergens kom waar ik niemand ken of wel ken, maar het gewoon niet weet, van ben ik wel goed genoeg of die is er ook nog steeds.
Ja, natuurlijk. Begrijp
dus
ik.
Dus daar werk ik wel aan.
Ja.
Maar ja, dat is ook niet van vandaag op morgen opgelost. Doe natuurlijk.
Nee, maar
dus dat zijn nog steeds wel moeilijke momenten.
Ja.
Ja.
Nou ja, en dat herstellen van een verslaving gaat niet zozeer omdat je stopt met drinken en je middelen. Daar begint het.
Ja.
Maar het gaat eigenlijk over al die onderliggende laagjes met al die gedachten, al die gevoelens, al die stemmetjes die in ons zitten.
Ja.
Hey, maar ik kan je alleen maar zeggen, ga het gewoon aan. Hè. Jij bent de enige persoon in de hele wereld die tegen jezelf kan laten zeggen en laten zien dat dat niet waar is.
Ja.
En dat je wel de moeite waard bent en dat je er wel kan zijn.
Absoluut.
En dat jij goed bent zoals je...
Ja.
Maar dat kan iedereen tegen je zeggen. Maar als je dat niet zelf ervaart, dan is dat niks waard.
Nee. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ik denk ook dat je, als je stopt met je verslaving,
Hè,
dus kiest voor een gezonder leven, dat je dat stukje kan je ook niet overslaan, denk ik. Je zult altijd naar binnen moeten. Want
absoluut.
Anders dan blijf je, denk ik, dat willen chasen de hele tijd. Om dat maar op te vullen.
Nou ja,
je zult aan de slag moeten met jezelf.
Ja.
Ja, absoluut.
En dat heb je gedaan. Dat ben je nog steeds aan het doen.
Ja.
Hey, Anne, als laatste. Heb jij nou een... Wat zei jij tegen jonge mensen, man en vrouw willen zeggen van jouw leeftijd, die dit herkennen? Wat misschien wil je het in de camera zeggen, misschien wil je het zo zeggen, maakt niet uit.
Ja.
Wat is jouw boodschap voor hen?
Nou, mijn boodschap is om er serieus ook over te praten met mensen in je omgeving. Want waarschijnlijk voel je al lang dat je een probleem hebt. Ga daar dan ook serieus mee aan de slag. En ik wil absoluut zeggen dat sinds ik ben gestopt met drinken en met cocaïne snuiven, dat ik er een veel waardevoller leven voor terug heb gekregen tot nu toe. De verbinding met mijn familie en mijn vrienden is weer volledig terug. En elke dag heeft voor mij dezelfde waarde. Dus dat is wel echt iets wat ik jullie wil meegeven.
Mooi, fantastisch.
Ja.
Mooi, nou super. Tessa, dank je wel.
Jij bedankt.
Ja, hartstikke mooi. En voor iedereen die kijkt en luistert. Deel dit met zoveel mogelijk andere mensen. Niet voor mij, maar voor die boodschap van herstel. Dit is echt een mooi verhaal. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En like de video, want zo wordt het meer verspreid. En dat is mijn doel. En ik wil mijn sponsor bedanken. Spoor 6, verslavingszorg op niveau, die dit ook mogelijk maken. Tessa, het allerbeste voor jou. Ik vind je een topper. Je bent een heldin.
En dank je.
Ga zo door.
Dank je wel. Ja, super bedankt. Dank je wel.
Dank je wel.